Ja, ik vind het prachtig om hier te zijn. En waarom zo prachtig? Omdat we hier op een plek zijn waar God zelf zegt, ik ben hier en ik wil jou uitnodigen bij mij aan tafel. Ja, Jezus is onze eregast en hij zegt, en jij, u, jullie, ik, ben jouw eregast. Wij zijn eregast van Jezus aan tafel. En daar gaan we meer van zien vandaag. En we zijn op weg naar kerst. Ik word bijna door deze kerstbomen hier al verplicht om een soort van kerstpreek te gaan houden. Dus ja, hoe ik me daaruit ga redden, dat zullen we zien. Kerst heeft natuurlijk alles te maken met een stal en een kribbe, herders en schapen. Ik wil vanmorgen eens met jullie kijken naar een herder. En hoe gaan we dat vanochtend doen? Ik wil dat doen aan de hand van Psalm 23. Want als je kijkt naar die herders, dat was eigenlijk het uitschot van de samenleving, die herders. Dus als je aan iemand een boodschap vertelde die betrouwbaar overgebracht moest worden, vertel ze dan vooral alsjeblieft niet aan herders. Zo was dat in die tijd. Maar dat gebeurde dus wel. En ze kregen als boodschap, er is een koning geboren. Dus de boodschap van de koning gaat naar de herders toe. Dat heeft alles met kerst te maken. En ik zeg wel eens van, het is eigenlijk altijd kerst. Kerst is de viering van het komen van God zelf naar deze wereld. De Zoon van God, Jezus als mens, geboren in een hele kwetsbare setting van een gezin. Dat is hoe God het wilde. En ik wil met jullie het vanmorgen hebben over Psalm 23. Psalm 23, en ik stel voor dat we de psalm gewoon in zijn geheel achter elkaar eens even lezen. Want het is één geheel, het is echt een prachtige compositie, het is echt een prachtig gedicht. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets, niets. Hij laat mij rusten in grazige weiden, hij brengt mij tot rust bij het stille water. Daar geeft hij mij nieuwe kracht en brengt mijn ziel opnieuw tot leven. Hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al loop ik door het dal van duisternis en ben ik in doodsgevaar, ik ben voor geen onheil bang, want u bent bij mij. Uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed. En u verwelkomt mij als eregast aan een rijk gedekte tafel, terwijl mijn belagers het zien. Met olie zalft u, zegenend mijn hoofd. Mijn beker is tot de rand gevuld met leven. Ja, uw goedheid, voorziening en genade achtervolgen mij alle dagen van mijn leven. En zo ben ik thuis, in het huis van de Heer, alle dagen, altijd. Nou, ik ben tot de volgende titel gekomen. Ook in het kader van de serie De Kracht Van. En vanochtend is het De Kracht Van De Herderkoning. De kracht van de herderkoning. En voor wie dat wil, heb ik 3 punten. We gaan van de groene bergweide naar een koninklijk paleis en we komen terecht in een bijzondere tempel. Dus in de groene bergweide, we komen terecht in een paleis en in een bijzondere tempel. Ik ga de punten straks niet één voor één aankondigen, want dan pakt iedereen natuurlijk zijn pepermuntje er weer bij. En ik begreep dat hier de hele preek door gewoon gevreten wordt. Dus ga gerust je gang. Ja, en hoe gaan we nou weer serieus verder? Hoe klets ik me daar nou weer uit? Ja, ik denk dat dat niet zo moeilijk is. We zetten gewoon de eerste tekst weer op. Het eerste stuk van Psalm 23. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En eigenlijk, al zou ik dit 100 keer achter elkaar zeggen, ga ik niet doen. Maar zou je dan al voldoende hebben? Let maar eens op. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Zeg mij maar eens na. De Heer is mijn herder. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Ja. Ja, maar God, hoe zit het dan met mijn baan? En dan zeggen we, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Maar Heer, ik loop vast in mijn relatie. Dan mag je weer zeggen, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Zeg het straks maar met me mee. Ja, maar Heer, ik heb er een puinhoop van gemaakt in mijn leven. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Ja, maar Heer, die ziekte. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Ja, maar ik merk eigenlijk dat ik bang ben voor God. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Maar Heer, ik vind het moeilijk om te geloven, om het vast te houden. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Heer, ik maak me zorgen over mijn kinderen. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Heer, ik vind het moeilijk om te vergeven. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En ik zou zeggen, en zo is het in Aida's. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hoe kun je dat nou zeggen? Wie heeft dit eigenlijk bedacht? Wie heeft dit op papier gezet ooit vroeger? Dat was David. David begon als herder bij de schapen en werd uitgekozen om tot koning gezalfd te worden. En had David nou een makkelijk leven? Nou, bepaald niet. Al die dingen die ik noemde, dat er vijanden waren in Davids leven, dat hij er een puinhoop van gemaakt heeft, dat hij vijanden had, dat hij zelf heel wat te vereffenen had met anderen, en toch kon hij zeggen, de Heer is mijn herder. Maar niet alleen David zat daar te zingen met zijn harpje, bij wijze van spreken. Nee, dit lied stond op de playlist van Israël, die elke keer in de tempel kwam om deze liederen te zingen. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Nou, Israël, moet je eens even kijken. Jullie hebben toch heel wat gebrek gehad, toch? En ook allerlei vijanden. En jullie hebben ook dingen gedaan die niet in de haak zijn. En toch dit kunnen zeggen. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. En niets, ik heb dat woordje even gezocht in de grondtaal, en dat woordje betekent niets. Helemaal niks. Het ontbreekt mij aan niks. Ik heb alles wat ik nodig heb, wat ik echt nodig heb, mijn brood. Maar ik heb ook alles wat in overvloed is. Wijn. Goede dingen. Ja, een heel ouderwets gebed zegt van, Heren, wij danken u van harte voor nooddruft en voor overvloed. Een heel oud gebed. Van honderden. Ja, maar daar gaat het over het allernodigste en de overvloed. En hier zegt David, en wij zeggen met David, het ontbreekt ons echt aan niets. We hebben wat we nodig hebben en we hebben wat we nodig hebben voor onze overvloed. Er is geen tekort. Geen tekort. Ik heb niks meer te wensen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dan denk ik, nou, niks te wensen. Ik heb nog wel een lijstje liggen hoor. Op allerlei dingen heb ik nog wel wat. Ik heb een lijstje gemaakt en ik heb er een beetje een tijd achter gezet die dat kost. Ik denk dat ik ongeveer nog 1000 jaar nodig heb. Zoveel leuke dingen heb ik nog wel te doen. En zoveel wensen en zoveel verlangens. Ook heel veel hartsverlangens. Ook voor andere mensen. Ik wil dat graag zien gebeuren. En toch zeg je hier, het ontbreekt mij aan niets. Ik heb niets te wensen. Dan gaan we eens verder. Dan staat er, hij laat mij rusten in grazige weiden. Hij brengt mij tot rust bij het stille water en daar geeft hij mij nieuwe kracht en brengt mijn ziel opnieuw tot leven. Het gaat hier over schapen. Nou, ik vind het altijd wat lastig om mezelf te vereenzelvigen met zo'n schaap. Maar laten we het toch maar eens eventjes doen. Zo'n schaap, die doet maar wat. Gewoon als die ergens ligt en er is genoeg gras, nou, dan kijkt hij even naar links, doet hij een hap en dan doet hij eens een keer naar rechts. Dit is precies het beeld wat, zoals het hier is. Hij laat mij rusten in grazige weiden. Pak af en toe een hapje gras en ik heb genoeg. Er is rust. En hij brengt mij bij het rustige water. Er is genoeg te drinken. Het is daar stil, het is daar vredig. Nou, in mijn leven is het, ja, op dit moment gaat het gewoon heel goed, maar er zijn momenten geweest, jongens, dat was bepaald niet vredig. En juist op zo'n moment kunnen we zeggen, ik lig in een grazige wei, ik heb alles wat ik nodig heb. En dan is dit ook nog eens een psalm die heel vaak gebruikt wordt op het moment dat we afscheid van iemand nemen. We lezen hem bij een graf. Dat is wat veel christenen doen, wat hoop geeft. Dat is ook in mijn leven gebeurd. Een poos geleden, toen we mijn moeder wegbrachten naar het graf. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. En dat heeft me toen heel veel geholpen. De Heer is mijn herder. Maar ik ben in de afgelopen jaren ben ik hier veel meer van gaan zien. En wat is het dan gaaf om dat hier te mogen delen. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Zo gaaf is dat. En dan staat er dat hij nieuwe kracht geeft en dat hij mijn ziel tot leven brengt. Dat hij nieuw leven geeft. Het gaat hier eigenlijk gewoon over schepping. Toen God Adam had gemaakt, blies hij zijn levensadem in hem. Waardoor hij zeg maar een ziel kreeg, waardoor hij tot leven kwam. Dat is wat hier gebeurt. Als je het nou helemaal gehad hebt met alles en met iedereen, met de hele wereld om je heen. En dan op een plek kunnen komen waar je zegt, maar hier komt mijn ziel opnieuw tot leven. Dat is even heel diep ademhalen en dat is even rusten. Nee, niet even. Dit is ten diepste tot rust komen. Hier kom je tot de ontdekking dat het gras nergens groener is dan bij de Heer. Amen. Ja, dat is het. Het gras is nergens groener dan bij de Heer. Ja, ik heb nog heel vaak wel zo'n lijstje liggen. Ja, ik wil dit nog, ik wil dat nog. En ik weet niet of het gras hier wel zo groen is. Volgens mij kan ik het beter op een andere manier zien te krijgen. Nee, hier komt mijn ziel opnieuw tot leven. En dan zie je ook dat het nodig is om je ziel af en toe eventjes beet te pakken. En eens even te helpen. En we deden het net aan het begin ook. Hè? Mijn ziel looft de Heer. Ja, ook al voel je dat misschien even niet zo, heb je er helemaal geen zin in. Zit je met je gedachten totaal op een andere plek en dan toch zeggen, mijn ziel, come on, loof de Heer. In Psalm 42, 43 doet hij het ook, dat is op een andere plek. En dan zegt hij, mijn ziel, wat buig je neer? Wat is er aan de hand, man? Kijk naar God. Hij doet het in je. Ja, maar dit, ja, maar dat. Nee, kijk naar God. Ja, maar mijn. Nou, kom, hebben we het hele rijtje weer. Nee, mijn ziel, kijk naar God. En dan is het best handig om eens even uit te leggen hoe we als mens geschapen zijn. En daar heb ik het volgende schemaatje voor gemaakt. De meeste mensen zullen het wel kennen. Als mens ben je geest, ziel en lichaam. Ja toch? We zijn geest, we zijn ziel, we zijn lichaam. De Bijbel zegt het eigenlijk anders. De Bijbel zegt nee. Ja, geest, ziel en lichaam zijn wel die onderdelen. Maar je bent een geestelijk wezen. Je bent een geest. Je bent ontstaan ooit een keer en je leeft eeuwig. Je geest leeft eeuwig. En als je tot geloof komt, dan zijn jouw geest en de geest van God, die zijn met elkaar verbonden. Gaaf is dat, hè? Je bent een geest. Dan hebben we ook nog een ziel. En wat er in die ziel zit, dat zijn heel vaak, vooral de ratio, een stukje emotie ook. Ratio en de emotie. En dan hebben we ons lichaam. En ons lichaam wordt gestuurd door zintuigen. Door wat we zien, wat we horen, wat we ruiken, wat we proeven en wat we voelen. Dat is wat er in het leven van alle dag op ons afkomt. Ja, want hoe wordt dat dus gevoed? Nou, door die zintuigen dus, hè. Het lichaam. Zien, horen, voelen, proeven en ruiken. En dan gaan we even de stap maken naar de geest. Hoe wordt onze geest gevoed? Je kunt je geest op allerlei manieren laten voeden. Maar de Bijbel die nodigt je uit om te zeggen, nee, laat je geest voeden door niemand minder dan God zelf. Door bijvoorbeeld het woord te lezen. Door het woord op je lippen te nemen. Door het in de aanbidding op je lippen te nemen. Dat is niet alleen allereerst zozeer voor God, ja ook. Hè, hij alle eer, aan hem alle eer, amen. Ja, ja. Maar het helpt mij ook om uit dat alledaagse te komen. Dat helpt mij om mij uit te trekken wat er door mijn zintuigen naar binnen komt. En wat dan ook nog zegt van ja, maar dit is de waarheid. Wat jij ziet is de waarheid, dat is de werkelijkheid. Nou zegt de Bijbel, mooi niet. En hoe zit het dan met de ziel? Hoe kun je die laten voeden? Daar zijn twee manieren voor. Of je laat je ziel bepalen en beïnvloeden door wat er om je heen gebeurt. En er gebeurt heel veel. Je eigen dingetjes, of je dingen in je relatie, of je dingen naar je kinderen, of op je werk. Of als je de krant leest, kun je helemaal in beslag genomen worden door wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ik word er gek van. Ja, dat is ook niet gek. Dat klopt ook wel. Ja. Maar hoe laat ik mijn ziel voeden? Hoe ik denk? Dat kan dus door de zintuigen, maar het kan ook door die andere werkelijkheid. En dat is wie je bent in de geest. Dat is wat jouw geestelijke werkelijkheid is. Zo, dat is wel even anders. Dus hoe kun je je denken en je ziel laten beïnvloeden? Ik zou zeggen, het is only van beiden. Het is of de geest, het is of de zintuigen. We hebben een keuze. En dat is een spannende, dat is een hele spannende. En dat lijkt soms alsof je buiten de werkelijkheid staat, alsof je jezelf dan overschreeuwt. Zeg, ja, doe normaal man, je ziet toch wat er gebeurt. Kun je toch niet een beetje met je hoofd in de wolken lopen en heer dit en dat. En jawel, dat kun je wel. Met je hoofd in de wolken en met je voeten op de aarde. Ja, dat klopt. Ja. En dan staat hier, hij brengt mijn ziel opnieuw tot leven. En hoe gebeurt dat? Waar we mee begonnen zijn, de Heer is mijn herder. Mijn ziel komt opnieuw tot leven. Ja, en dan gaat het verder. Hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheid omwille van zijn naam. Hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheid omwille van zijn naam. Dit is weer zo'n zinnetje. Die kun je weer 100 keer zeggen. En ik wil je ook uitnodigen om de Bijbel te gebruiken om erop te mediteren. Mediteren, dat is toch wel een beetje... Nee, mediteren is niks anders dan kauwen op het woord. En dat deden ze in die tijd zelf al. Hè. Ik overpeins uw woord en uw wet dag en nacht, staat er in Psalm 1. Ik kauw daarop, ik laat het iedere keer weer in mijn gedachten komen. Ik mompel het een beetje half hard op en daar heb ik het weer. U leidt mij in het spoor van uw gerechtigheid omwille van uw naam. En hier moet je eens goed opletten. Hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheid. Hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheid. Wat is eigenlijk gerechtigheid? Gerechtigheid heeft te maken met rechtvaardigheid. En gerechtigheid, dat is eigenlijk, dat heeft te maken met recht. Het is recht. It is right. Het is recht, zeggen de Afrikaners. Ja? Recht. En dat staat tegenover onrecht. En dat is hier nou precies waar het om gaat. Hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheid. En daar zou je op het eerste gezicht misschien zelfs een beetje bang van kunnen worden. Wat is dat nou eigenlijk precies? Gods gerechtigheid. 100 jaren geleden, Maarten Luther heeft dit bestudeerd. En hij werd boos op God. Want hij zei, God, u bent heilig en u bent rechtvaardig. En u komt dan ook nog met uw gerechtigheid. Dat kan niet anders zijn dan dat ik op een gegeven moment gigantisch op mijn dak krijg. Want ik ben niet heilig. En Luther werd boos, want hij deed zijn stinkende best. Hij hield zich aan alle geboden. Hij hield zich aan alle regels van het klooster waar hij op dat moment was. En toch voelde hij geen rust in zijn leven. Totdat hij ontdekte dat die gerechtigheid van God niet gaat over wat ik moet doen voor hem. Maar wat God doet in mij. Dit is Gods voorzienende gerechtigheid. Dus je kunt ook nooit zeggen, ja, God is wel recht, hij is wel genadig, maar hij is ook rechtvaardig. Nee, niks ook. Het is allebei. In zijn genade is hij rechtvaardig en in zijn rechtvaardigheid is hij genadig, heel genadig. Hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheid en dan staat er ook nog bij omwille van zijn naam. Het gaat hier niet om mij of dat jij en dat u en dat wij iets moeten doen. Nee, zijn eigen naam is in het geding. Het is een zootje geworden op deze wereld. Het is een zootje geworden in mijn leven. En dan zegt God niet, nou, daar moet je nodig eens wat aan doen. He, en als je dat aardig lukt, nou, dan ben je welkom bij mij. En, of ik laat een wet uit de hemel vallen en ik kijk gewoon eens eventjes van, nou, wie gaat zich daaraan houden? Die mag bij mij horen, niks ervan. God begint iedere keer weer. En dan staat er ergens Jesaja of Jeremia die zegt, nee, het gaat om uw naam. God is trouw aan zichzelf en daarom zegt hij, ik ben trouw aan jou. En mijn gerechtigheid is er voor jou. Ja, zijn trouw is er voor mij. Zijn gerechtigheid eist niet van mij, maar geeft en voorziet. En weet je, dan ben je pas in staat om daar ook maar iets in te doen als het gaat over dankbaarheid, als het gaat over vrucht. Dat is echt de Heer in jou en mij. En dat doet hij omwille van zijn naam. En hoe doet hij dat? Gaan we weer verder in de psalm. Al loop ik door het dal van duisternis en ben ik in doodsgevaar. Ik ben voor geen onheil bang, want, reden, u bent bij mij. Uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed. En hier gaat het niet alleen maar over ja, dat iemand een beetje gestrest is of dat iemand onrustig is. En hoe irritant dat ook kan zijn. Maar hier gaat het echt over het dal van duisternis. En als je, ik heb hier wat naar gekeken en dan wordt er ook verwezen naar het Hinnomdal. En wat is dat nou weer? Het Hinnomdal was een plek waar mensen echt zo op een dieptepunt waren gekomen dat ze hun eigen kinderen offerden om de goden gunstig te stemmen. En dat was echt een gruwel in de ogen van God. Want God zei, ik wil dat niet. Ik wil geen mensenoffers. Ik wil dat pertinent niet. Ik wil dat je weet dat ik voorzie. Beste Adam en Eva, ik wil dat je weet dat ik voorzie in het paradijs en niet jij. Beste Abraham, ik wil dat je weet dat ik voorzie. Best volk Israël, ik wil dat je weet dat ik voorzie. Ik ben de Heer je God. Ik heb je bevrijd. Verdraai het nog aan toe. Ik heb jullie bevrijd. Het gaat om mij. En daarom doe ik dit in jullie leven. Dal van duisternis en dal van dood. Van doodsgevaar. En dan zegt hij, ik ben voor geen onheil bang. Wacht even, je bent in een dal van dood. Je ligt tegen het randje van de dood aan en je bent niet bang. Ja, dan denken wij van, joh, dat, ja, nou ja, dan heb je iets heel bijzonders over je. Dat je dan niet bang bent. Of je hebt niet helemaal besef van de werkelijkheid. Of je hebt iets wat zoveel bemoediging geeft dat je nergens bang voor bent. Nou, dat laatste, dat is het. Ik ben voor geen onheil bang. Weet je wanneer wij bang zijn? Als we bedreigd worden. Als er iemand gewapend voor je staat. En of dat nou fysieke wapens zijn, of dat dat iets is wat tegen jou wordt gedaan. He, dat er geoordeeld wordt. Dan zijn we bang. Maar er is ook nog een andere kant van aangevallen worden. Dat is niet alleen maar bedreiging, maar dat is ook verleiding. Ja, maar dat is heel iets anders. Verleiding is iets wat ik lekker vind, of wat ik aantrekkelijk vind. En dat is er dan, en dat verleidt mij. Ja, maar het gaat over precies hetzelfde, want onder die verleiding zit angst. Angst waarvoor? Angst voor tekort. Ja, maar als ik niet hierop inga, ja, dan kom ik iets tekort. Dan kom ik die mooie ervaring tekort. Of dan kom ik het gevoel tekort dat ik er werkelijk toe doe. Of dat ik werkelijk belangrijk ben. Dus of het nou gaat om aanval of verleiding, in beide gevallen zit er angst onder. En dan zegt de psalmdichter, ik ben nergens bang voor. Dan moet je wel echt heel zeker zijn van je zaak als je kunt zeggen, ik ben nergens bang voor. Niet voor bedreiging, maar ook niet voor de angst die onder mijn verleiding zit. Want dat zit er vaak onder. En de grootste angst is, ik mag er niet zijn. Ik mag er niet bij zijn. Ja, misschien wel in deze wereld, maar voor God is het nog maar de vraag. En weet je, door die onzekerheid, en dat is precies waar de tegenstander gebruik van maakt, de Bijbel noemt hem Satan, daar maakt hij iedere keer weer gebruik van. Oh ja, ik kom tekort. Ja, nou jij denkt dat je daar lekker als een schaap in de wei ligt te vreten. Ja, nou vreet maar lekker door. Maar er komt een dag, jongen, dan gaat het helemaal mis met je. Ja. Of je loopt inderdaad door een dal van diepe duisternis. En ja, zie je wel, je loopt hier alleen, hè. Ja, stom, joh. Ze hebben toch zo tegen je gezegd in de kerk dat je dit niet moest doen. Je hebt de Bijbel toch wel eens gelezen. Ja, nou loop je hier. Ja, sukkel. Ja, je hebt het zelf gedaan. Oh. Dus ik hoor er niet meer. Ja, je hoort er wel bij. Je moet gewoon wel, ja, je moet gewoon heel eerbiedig zijn voor de Heer. En dan, ja, misschien dat je ooit niks ervan. Dat is helemaal niet wat de Heer voor ogen heeft. Hij zegt, ik ben je herder en het ontbreekt je aan niets. En hoe je hier ook in dit dal bent terechtgekomen, ik leid je er doorheen en ik leid je eruit. En dan staat er dat stukje, want u bent bij mij. In het eerste stukje van deze psalm praat David over God. De Heer is mijn herder. Hij leidt mij. Hij legt mij neer aan het rustige water. Hij leidt mij in het rechte spoor. En hier ineens staat het woordje u. Want u bent bij mij. Hij praat niet meer over God, maar hij praat met God. Hij zegt, Heer, u bent bij mij. En dan zegt hij eigenlijk iets dubbels, want de naam van de Heer, Yahweh, betekent ik ben. Ik die er zijn zal. Ik ben er altijd geweest, ik zal er zijn, ik ben er nu, ik ben. Dat is mijn naam. Want ik ben is altijd bij mij. Want u bent altijd bij mij. Maar dan kom je op een gegeven moment op de vraag terecht. Hè? Want dit is natuurlijk best een waagstuk. Als je je vertrouwen op de Heer gaat stellen. Als je alles loslaat. Als je je niet meer laat leiden door wat jij wilt en door jouw zekerheden. Maar dat je echt loslaat. Ja, dat is hartstikke link. Dat doe je toch niet zomaar. Zomaar in diepe springen. Word ik dan wel opgevangen? Waarom zou je je vertrouwen op de Heer stellen? En om daarachter te komen, zou je eigenlijk de Bijbel moeten lezen. Maar laten we het voor het gemak vanochtend eens even zo doen. We bladeren één psalm terug. Psalm 22. Want daar, en dat lijkt een hele andere psalm te zijn, maar wacht even. Die psalm die begint met mijn God, waarom hebt u mij in de steek gelaten? Ik roep overdag mijn God en u antwoordt niet. Ik ben veracht. Ik word geslagen. Hele kudde stieren staan om me heen. Ik ben als water dat wegvloeit. Mijn gebeente valt in duigen. Mijn kracht is als een potscherf verpulverd. Mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Ze verdelen mijn kleren onder elkaar. Heer, houdt u zich toch niet ver van mij? Haast u om mij te helpen. Dit gaat over Jezus. Ja, maar dat kun je niet zo zeggen, want Jezus bestond toen nog niet. Nee, wacht even. Toen Jezus opgestaan is, liep hij samen met een paar mannen die er helemaal niks meer van begrepen, verwarring alom, zei Jezus tegen hen, kijk eens, de schriften. Alles wat hier staat geschreven, dat gaat over de Messias. Te beginnen bij de boeken van Mozes, bij de profeten. En ook gegarandeerd is hij bij deze psalm 23 aangekomen. Dit gaat over Jezus. Als je zegt, het ontbreekt mij aan niets, dan zeg je, ik heb Jezus. En ik heb niks meer nodig dan Jezus. En dat is echt de sleutel. Als ik naar mijn eigen leven kijk en op een gegeven moment op een punt stond, dat ik echt in woede tegen de Heer zei, waarom hebt u hier niks aan gedaan? Waarom laat u dit gebeuren? Die ziekte en dat gedoe allemaal en dat gedoe in de wereld. Hoe kan dit? En dan is het antwoord van de Heer, en dat is echt een serieus antwoord, dat is geen doekje voor het bloeden, dat is, lieve schat, ik heb er iets aan gedaan. Ik heb mijzelf gegeven. Wow. En als je dan nog verder denkt, dan kunnen, ja, maar ja, ik weet het niet. Als ik in de kreukels lig en ik bel mijn vriend om te helpen en die zegt, ja, ik kom je helpen. En die rijdt zijn auto ook tegen een boom aan en ligt ook zelf in de kreukels. Ja, dan gaat hij me niet echt mee helpen. Hoe zit dat dan? Waarom is deze Jezus die zichzelf de goede herder noemt, die springt ook in het diepe, valt te pletter. Hoezo helpt hij mij daarmee? En een God die zijn eigen zoon geeft, dat is ook een beetje een vreemd verhaal. Dan hou je het toch niet... Nee, maar wacht eens even. We weten van Jezus dat hij niet alleen de zoon van God is, maar dat hij ook God de zoon is. Dat het niemand minder dan God zelf heeft gezegd, maar ik ga er voor jou onderdoor. En waarom doe ik dat? Omdat ik op die plek moet zijn waar jij geweest bent. Sterker nog, ik moet daar onderdoor om een hand eronder te kunnen hebben. Om jou eruit te tillen. Dit kan niet anders. En dan staat er verder dat uw knots en uw staf geven mij vertroosting. Weet je, een herder had een knots bij zich, een enorme knuppel. Nou, dat is niet echt een hele goede herder als die voor die schapen gebruikt. Nee, die gebruikte die niet voor die schapen. Die gebruikte die voor de vijanden. Als er een rover kwam of een roofdier, dan kreeg die gewoon gigantisch op zijn donder. Met die knuppel. Dus ik mag mij beschermd weten door de herder. En hoe zit dat dan met Jezus? Zo'n knuppel, dat was een groot houten ding. En als je nou weet dat Jezus aan zo'n groot houten ding ten onder ging. Hij kreeg de knuppel in zijn nek. Hij kreeg de straf alsof hij nota bene zelf de vijand was. Alsof hij zelf kwam om, zoals de Bijbel dat zegt, anders niks dan te roven en te stelen. Want dat is wat de vijand doet. En dat is wat hij ook in onze levens nog doet. Ja, als het gaat over wanorde, als het gaat over ziekte, als het gaat over puinhopen. Ook in deze wereld, hij komt anders nergens om dan om te roven en te stelen. En dat heeft Jezus allemaal gedragen. Hij is eraan ten onder gegaan. Bijna. Hij is opgestaan. En dat betekent dat die knuppel is aangewend voor de vijand. En dat God het kruis heeft gebruikt om de vijand de genadeklap toe te dienen. Weg ermee. En nu is het afgelopen. Omwille van mijn naam is het nu afgelopen, zegt de Heer. En ik stuur mijn eigen zoon en ik ga het dragen voor jou. En dan kan ik zeggen, ik laat je nooit alleen. Ja, maar Heer, die ziekte dan, lieve schat, die heb ik gedragen. Mijn striemen zijn jouw genezing. Ja, maar Heer, we zien er nog zo weinig van. Ik ben de herder en ik ben bij je. En die ziekte en alles wat er kan zijn, dat schreeuwt heel hard, maar dat heeft niet het hoogste en het laatste woord. Want dat ben ik. En ook al in dit leven. Als hij zegt, maar de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij zegt niet, ja, ooit komt er een tijd, dan ontbreekt aan mij niets. Maar ja, nu zit ik hier zo. Nee, het ontbreekt mij aan niets. De Heer is mijn herder. En dat kun je alleen zeggen als je weet, als je snapt, als je gelooft dat Jezus dit voor jou gedragen heeft. Dat hij jouw herder is. Weet je, en dan was het Jezus zelf die in dat dal van de dood was. En dan staat hier nog, en al ben ik in een dal van diepe duisternis, u bent altijd bij mij. Ja, Jezus hing daar alleen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat heeft hij niet alleen maar een beetje zo ervaren. Als mens is hij echt door zijn vader verlaten geweest. Hoe diep kun je gaan? Hoe donker kan het zijn in je leven? En dan staat er ergens, en hij was alleen. Hij was verlaten, opdat ik nooit meer door hem verlaten zou worden. Never. En zijn nabijheid is niet alleen, oh, ik loop hier, oh, er loopt ook nog iemand naast me. Oh, dat is toch wel fijn. Dat is toch wel bemoedigend. Ja, nee. Hij is in jou. En in jou helpt hij jou om te blijven wandelen met hem. Maar wacht even hoor. Hoe zit dat dan met dat doodsgevaar? Want natuurlijk, er kunnen heel veel dingen om ons heen zijn, maar er gebeuren ook dingen in ons. En de Heer heeft vanaf het begin al gezegd, ik wil het doen in jouw leven. En toen kwam het moment dat de mens de regel van God ging overtreden. Was dat nou de kern van het probleem? Is dat nou de kern van zonde, dat mensen Gods regels overtreden? Nee, dat is het gevolg van. Daar zit iets onder. En weet je wat daaronder zit? Dat de mens op een gegeven moment tegen God zei, alles leuk en aardig. Paradijs, dik voor elkaar, niks aan de hand. En toch ga ik voor mezelf beginnen. Want er was al eens iemand eerder voor zichzelf begonnen. En dat is Satan, die koos zijn eigen weg. En de mens zei ook, weet je wat, ik ga ook voor mezelf beginnen. Ik ga mijn eigen bedrijfje beginnen. Ik ga het helemaal zelf doen en ik ga het goed doen. Mijn eigen bv'tje. Picobello bv. Dat is mijn bedrijfje. Ja? Want daar is alles picobello voor elkaar. Het is allemaal prachtig dat paradijs, maar ik weet het beter. Wacht maar eens even. Ik wil zijn als God. Sterker nog, liever een stapje hoger. En dan zegt de mens, ja maar wacht even, ik wil heel graag die mooie auto. Ja, die auto die staat op de verkeerde dam. Ja, en als je gelovig bent, dan zou je nog kunnen zeggen, nou nee, die auto heeft de Heer op de verkeerde dam gezet. Ja, dus ook nog, ja, verdraait nog aan toe, ik heb hier recht op, ik leef toch goed, ik werk er hard voor. Ik heb toch mijn eigen bv'tje. En zo is de mens van nature in elkaar gaan zitten, om zijn eigen picobello bv op te richten. En dat kan heel religieus zijn. Dat kan zeggen dat de mens zegt, oh, ik heb hier de wet van God, de 10 geboden, die hangen daar ergens prachtig. Ik zal het doen. Ik ga daar goed mijn best voor doen, want dat zijn goede regels. En ik voel me eigenlijk niet goed en ik ga mijn best daarvoor doen. Nou, daar kun je een heel eind mee komen. Zeg je, nou, ik heb het er eigenlijk aardig afgebracht, weinig problemen. Nu kan het ook niet anders dan God moet mij wel gaan zegenen. Kan niet anders. Ik heb zo mijn best gedaan. Oh ja, en dan zie ik nog een paar mensen. Nou ja, die maakt er een beetje een zootje van. En die maakt keuzes die ik niet heel erg christelijk vind. En dan ga je dit doen. Ga je op een trapje staan. Of, en vaak gebeurt het allebei, merk je van, maar dat lukt me helemaal niet. Ik wil heel graag iets terug doen voor God, maar dat lukt me niet. Ik wil heel graag blij zijn met de genade van Jezus en ik wil dan iets terug doen. Ik wil een antwoord teruggeven, maar dat lukt me dan niet. Ja, op die manier zit je onder de wet. Op die manier zeg je, ja, maar ik ga het zelf proberen. En dat klinkt heel vroom en heel religieus, maar toch is het je eigen picobello BV. En het kan op de niet-religieuze manier. Dan zeg je, ja, God en de Bijbel en de kerk en zo, dat heb ik allemaal wel een beetje gehad. Ik ga het op mijn eigen manier proberen. Ik zorg dat ik op mijn manier gelukkig word. En dat doe ik dan in mijn baan of in relaties of op allerlei andere manieren. Maar ik zorg ervoor dat ik gelukkig word. Want dat heb ik toch nodig. Dat heeft mijn ziel toch zo nodig. Mijn ziel wil zich toch zo graag fijn voelen. Dus ik ga dat zoeken. En dan kom je op een punt dat je zegt, zo, dat is me goed gelukt zeg. Ik heb een goede carrière, ik heb alles dik voor elkaar. Of je komt op een plek dat je zegt, ja, maar het is me bij de handen afgebroken. Ik sta hier op de puinhopen van mijn leven. En hoe kom ik verder? Als je daar zit, en daar zitten we als mens uiteindelijk allemaal, zegt de Bijbel, wordt het tijd om tegen God te zeggen, Heer, hier zijn alle stukken van Picobello BV. Het is mijn bedrijfje. En ik denk dat ik het maar failliet moet laten verklaren. Het is een rotzooi geworden. Het is me niet gelukt. Ja, ik moet helemaal opnieuw beginnen. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Nou. Mijn bedrijfje is failliet. Ik heb zelf niks meer te geven. En dan zegt God, maar wacht eens even. Als jij daar zit, dan kun je anders niks dan zeggen. Handen op. En dit alleen maar ontvangen. En dan zegt de Heer, hè. Nou zijn we waar ik wil je echt niet in die ellende hebben. Wacht even hoor, zegt de Heer. Maar wel, ik wil wel jou in die ontvangstmodus hebben. Hoe gave baan je ook hebt. En hoe gelukkig je ook bent met je gezin. En hoe graag je ook iets doen wilt in de wereld en in de kerk of voor andere mensen. Liefdadigheid. Prachtig allemaal. Maar ik wil dat je altijd in die ontvangstmodus blijft. Ik wil dat je altijd zegt, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Waarom niet? Omdat de Heer mijn herder is. Ja, maar nee, de Heer is mijn herder. Ja, maar als we in de gemeente kijken, zien we toch nog wel, nou, hier moet nog wat meer bij en daar moet nog wat veranderen. De Heer is mijn herder. Ja, dus waardevol leven Loppersum. De Heer is jullie herder. Niets of niemand anders. Dat gaan we niet met z'n allen overeind trekken of overeind houden. Dat is alleen de Heer die dat doet. En als je in die ontvangstmodus zit, dan zegt de Heer, ja, en nu kan ik. Nu kan ik. Nee, Israël, jullie hoeven niet zelf te zorgen voor eten en drinken. Ik doe dat. Ja, maar Heer, door een woestijn, kom op. Ik doe dat. En jullie hoeven niet vechten. Ik vecht voor jullie. Het is niet jullie strijd. Die machten zijn veel groter dan jullie. Ja, dat hadden wij ook al gezien. Jongen, zeg, wat een reuze. Ja, zegt de Heer, maak je niet druk. Ik ga voor jullie vechten. Je hoeft niet allerlei dingen te bouwen om Jericho plat te krijgen. Loop er maar 7 keer omheen achter de ark aan. Beweeg achter de ark aan. Beweeg achter de Heer aan. En dan kun je juichen. En dan doe ik de rest. Het is niet jouw strijd. Het Nieuwe Testament is er ook duidelijk over. De strijd die je hebt te voeren, dat is niet tegen gelijkwaardige machten. Nee, dat zijn machten die zijn veel hoger dan jij en ik. Daar heb je veel meer voor nodig. Nou dat wordt spannend dan. Dat wordt hard vechten dan. Nee, juist niet. Je hoeft alleen maar wapenrusting aan te trekken. Het harnas van de gerechtigheid. Wat was gerechtigheid ook maar weer? Dat God tegen jou zegt, jij bent goed in mijn ogen. Door het offer van Jezus. Moet je altijd onthouden. Ik ben goed door het offer van Jezus. Ja, heer, maar ik zondig nog. Ja. Dan is het volbrachte werk mislukt. Je zondigt nog. Verdraait nog aan toe. Dat was niet de bedoeling. Is het werk van Jezus dan mislukt? Nee. Het volbrachte werk van Jezus is niet bedoeld omdat wij niet meer zouden zondigen. Maar omdat wij terug zouden zijn bij God en zeggen, de Heer doet het in mij. En daarom zondig ik niet meer. Want weet je nog, dat Picobello BV'tje is failliet. Ja? Ook dat Picobello BV'tje van mijn dankbaarheid. En natuurlijk wil God dat we dankbaar zijn. Maar dankbaar zijn betekent niks anders dan zeggen: dank u Heer voor wat u in mijn leven hebt gedaan. En nu ga ik meebewegen. Dat is het. Ja, maar dan kun je er toch maar op los rotzooien, als het allemaal zo makkelijk gaat. Nee, dit is het moeilijkste wat er is. Als jij midden in je strijd zit, en wat die strijd ook is, tot de meest gore dingen aan toe, dan mag je in die strijd zeggen: en ik ben de rechtvaardige van God in Jezus. Klik, volgende vieze plaatje. Ik ben de rechtvaardigheid van God in Jezus. Oeh, God kijkt nu maar even niet. Dank u Jezus, dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. Klik, volgende plaatje. Dat kan toch niet, jongens? Maar let eens op wat er dan gebeurt. Op een gegeven moment wordt dat zo sterk in je, dan wil je niet eens meer. Want dan merk je, ik lig in die grazige groene weide en het gras is nergens groener dan daar. En neem ik een hap van dat andere gras, het is werkelijk waar niet te pruimen. Beroerd kun je ervan worden. Dat is hoe het werkt. En dat is wat bijvoorbeeld Luther ook al zei. Als je je rechtvaardigheid op je netvlies hebt staan, wat Jezus voor jou heeft gedaan, dan ga je niet zozeer vechten tegen de zonde, maar dan drijf je als het ware bij de zonde vandaan. Dat kun jij niet doen. Ja, maar dat moet ik wel. Ja, dat is wel de bedoeling van de Heer, dat jij leeft in alle voorziening en in alle vrijheid. Dat is wat zijn wil is voor jou. Kijk maar naar Adam en Eva in het paradijs. En dat is ook de wil van de Heer die hij liet zien in Jezus. Wat is de wil van God? Moet je naar Jezus kijken. Jezus kwam hier en zei tegen de een: wees genezen van je ziekte. Oh, jij bent melaats. Ik mag jou niet aanraken volgens de wet. Ik raak je aan en ik spreek genezing over je uit. Bam, je ziekte weg, je sociale isolement weg. En ook nog eens een keer je schuldgevoel, want je zonden zijn je vergeven. Dat is trouwens waar Jezus vaak mee begint. Hè? Hij zegt eerst: je zonden zijn je vergeven. Je hebt het nodig om te weten en te snappen dat jouw zonden voor eens en altijd vergeven zijn. En dan kun je meer ontvangen van God. Maar op het moment dat jij nog zegt: ja, ik wil wel dit en dat van de Heer. Maar ja, hoe zit dat nou met mijn zonde? Oh ja, tot vandaag is het dan weer goed gegaan, want ik heb net gebeden. Maar ja, ik loop nu wel weer op een, het is wel weer een wankel evenwicht. Gaat dat goed, gaat dat niet goed? Niks ervan. Jezus volbrachte werk is een punt in de tijd, maar is ook een punt in de eeuwigheid. En dan kun je zeggen: wacht eens even, maar als voor God die tijd zeg maar niet telt, dan is het ook zo dat ik voor de eeuwigheid verzekerd ben. Zijn werk is voor eens en voor altijd volbracht. En dat is zekerheid. Als je zelf zegt: ik ben failliet, ik kan het niet, en de Heer gaat het doen. En dat ook van hem verwachten. En dat is spannend. Dat is heel spannend. En daar hebben we elkaar voor nodig. Dat kun je niet alleen. Dus zoek elkaar ook op. Uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed. En weet je wat het mooie is? Die knots en die staf zijn hier, is het nog het beeld van de herder. Maar dezelfde attributen had een koning. Ja, niet zo'n ruige houten knots, maar dat was een mooie scepter met zo'n gouden bolletje erop. Zie je hem staan, zo'n koning? Helemaal waardig gekleed en dan zo'n scepter. En waar hij spreekt, daar gebeurt het. En dan gaat de psalm verder. U verwelkomt mij als eregast aan een rijk gedekte tafel. Wacht eens even. Dat zou ik met een schaap niet zo gauw doen. Die maakt er een zootje van, denk ik. Ik zit daar als eregast aan een rijk gedekte tafel. Ik zit daar aan een zes gangen diner. Bij niemand minder dan de koning zelf. Want dit is een beeld van de koning. En ik zit hier aan deze tafel terwijl mijn belagers het zien. Moet je je voorstellen. Een lange gedekte tafel. Ja, je kunt elkaar nog wel zien. Je kunt elkaar ook nog spreken. En aan het ene hoofdeind zit niemand minder dan Jezus. De opgestane koning. Amen. Is hij de opgestane koning? Daar zit hij. En daar tegenover hem, aan de andere kant, daar zit ik. Daar zit jij. En Jezus kijkt naar je en zegt: ik heb je vrijgekocht. Je bent van mij. En ik zal het voor je doen. En wie zijn die anderen die daar aan tafel zitten, terwijl mijn belagers het zien? En misschien kijken ze door het raampje naar binnen en zien ze het, maar soms zijn ze zo verdraaid dichtbij, die belagers. Ze zitten gewoon bij je aan tafel. En toch is dat niet wat leidt. Wat leidend is, is dat Jezus en jij tegenover elkaar zitten. Hij nodigt je uit aan zijn tafel. En we zeggen wel eens, ja, Jezus, we nodigen u uit. Dan zegt Jezus, lieve schat, ik heb jou al lang uitgenodigd. Ik vind het zo gaaf dat je er bent. Ja, maar je moet wel, Jezus, moet wel bovenin aan je agenda staan. Hè? Dat is Jezus wel topprioriteit. Ja, zegt Jezus, joh, maar jij bent mijn topprioriteit. Ik heb mijn hart al lang aan jou gegeven. Ja, maar Heer, ik vind het zo moeilijk. Ik vind het zo moeilijk om uit te stappen in geloof. Ja, zegt Jezus, ik ben al lang uitgestapt in geloof. Om mijnentwil ben ik uitgestapt in geloof. Naar deze aarde. Ik heb de sprong gemaakt en ik ben te pletter gevallen. En ik ben er weer uit opgestaan en ik heb jou eruit meegenomen. Amen. En zo is het. En dan gaat het verder. Met olie zalft u zegenend en verzorgend mijn hoofd. Ja, dat olie wat hij gebruikte was in dit geval niet om een koning te zalven. Maar dat is, om, dat is een soort crème wat ze in die tijd gebruikten. Wat alleen hele bijzondere mensen toegediend kregen. Als je hoofd gezalfd wordt met olie, je wordt verzorgd. De Heer zegt, ik heb jouw welzijn op het oog. Ik wil dat het u wel gaat en het land dat de Heer uw God u geven zal. En wij leven in het koninkrijk van God. En hij wil dat het jou daar wel gaat. En dat olie, dat woordje wat daar staat, dat is hetzelfde woord als olie wat achterblijft na het brandoffer. Dus waar komt mijn welzijn vandaan? Van het offer van Jezus. Hij heeft daar hoogstpersoonlijk alles, maar dan ook alles voor betaald. U zalft zegenend mijn hoofd. En mijn beker stroomt over van leven. Met een levensbeker. En wij kunnen nog wel eens kijken. Nou jongens, zit het glas half vol of zit die half leeg? Ja, dat hangt er maar net vanaf hoe je in het leven staat. Nou, zegt de Heer, hij stroomt over. Wil je nog meer? Hij stroomt over. Dat is wat ik voor je heb. En dat is wat ik voor je wil. En dan het laatste stukje van de psalm. Ja, uw goedheid, voorziening en genade achtervolgen mij alle dagen van mijn leven. Ja, hier staat het ook, hè. De goedheid en de genade van de Heer, jij hoeft er niet zelf achteraan. Jij hoeft niet in allerlei bochten wringen om aan die genade te komen. Jij hoeft alleen jezelf failliet laten verklaren en je handen te openen en te zeggen, ja, het is allemaal van de Heer. Het is allemaal van God. Het komt mij zelfs achterna. Zo. Oh ja, dus als ik val op de een of andere manier, dan val ik in genade. Ja, klopt. Als je valt, val je in genade. Tjongejonge. Alle dagen van mijn leven ook nog wel. En dan eindigt het met, en zo ben ik thuis in het huis van de Heer, alle dagen, altijd. En dat gaat dan over, dat gaat over de tempel. David zingt over de tempel. Daar ben ik thuis. En wat gebeurt er in die tempel? Daar krijg je allereerst verzoening van je zonden door de offers. Daar krijg je de zegen van de priester. En dat is wat er in dit huis gebeurt. Daar is verzoening. Daar is het God die zegt, ik verzoen. Maar dat is ook in jou. Want in dat huis van de Heer, jij, u, ik, wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Als je tot geloof komt, ben je een tempel van de Heilige Geest. En woont daar niemand minder dan de Geest die zegt, ik breng het verzoenende werk van Jezus in jouw leven. Ik zorg dat je het kunt pakken. En ik zorg dat jij een adem van aanbidding krijgt, waardoor je de dingen gaat doen die goed voor je zijn en goed voor een ander. En je krijgt zegen. En als je zegt, maar ik vind het moeilijk om uit te stappen in geloof, dan is het de Geest die zegt, ja, maar ik doe het in jou. Ik ben biddend in jou aanwezig, elke dag opnieuw. Oké, en de laatste dia, dat is dan nog weer de titel van de preek. De kracht van de herderkoning. De kracht van de herderkoning. En ik begon, ja, we zijn op weg naar kerst. We hebben het over herders. En die herders kregen eigenlijk een boodschap van jongens. Ja, die schapen gebruik je waarschijnlijk ook voor vlees en voor melk, maar ook voor de offerdienst. jullie zijn ontslagen van je beroep. Die schapen die zijn straks niet meer nodig. Want er is één offerlam en die ligt daar verderop in de kribbe. Jullie hoeven niet zelf meer met je offers te komen, want God zelf voorziet. Hij ligt daar in de kribbe en dat is de koning. Het is de opgestane Heer. En weet je hoe je deze koning dient? Ten diepste door je door deze koning te laten dienen. En dat deze koning zegt, ga jij maar zitten. Ik was je de voeten, want jij kunt het van jezelf niet. Weet je nog? En ook als je de genade hebt leren kennen, dan ben je toch meer dan overwinnaar in Christus. Dan kun je het toch? Ja, dat kun je ook, maar alleen door kracht in Hem. Dus als jij jezelf op dit moment terugvindt in worsteling en in strijd, dan zou ik zeggen, misschien moet je maar eens gaan zitten. Je voeten naast elkaar, je ogen dicht, je handen op je knieën en zeggen, de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Niets. Amen.